Met ons studie 22 vanavond. En als we er opnieuw even onze overzichtje bij nemen, dan kunt u zien wat in het bruin staat, daar zijn we gekomen. Dus we moeten beginnen vanaf 6 vers 14 in deze avond. En de vorige maal hebben we het stukje die eraan vooraf gaat, tekenen van de nieuwe Exodus en Jezus' verwerping eigenlijk afgehandeld. Maar om even op te frissen, dit gedeelte begon in 3 vers 20, zoals u ziet, met de Beelzebul-controverse. Weet je nog, Jezus' verwerping door dat gezantschap uit Jeruzalem, die zijn machtige daden toeschrijft aan de tegenstander, en waar we ook tot ontdekking komen dat zijn eigen familie over hem ten val komt. Nu, het gevolg is, zoals u al weet, dat de Heer Jezus terugtrekt naar de zee en de menigten gaat toespreken en onderwijzen in gelijkenissen. 4 gelijkenissen aanhalen de verborgenheden van het Koninkrijk van God. De Heer Jezus spreekt enkel nog in gelijkenissen tot de menigten, omdat nu door de overheden een scheidingslijn getrokken is, en ook zij moeten bekennen welk leiderschap ze zullen volgen. Zullen ze de overheden van Jeruzalem volgen, of gaan ze de Heer Jezus volgen? Dat is de grote vraag waar ze eigenlijk mee geconfronteerd worden door die 4 gelijkenissen aangaande het Koninkrijk. Nu, die 4 gelijkenissen worden gevolgd door 4 gelijkenissen in daden, hebben we overdacht, die Jezus' ware identiteit openbaren. Namelijk dat Jezus waarlijk naar de nieuwe Exodus de sterkere is, ondanks wat dat Israëls leiderschap over hem denkt. Jahweh is inderdaad gekomen in kracht naar de nieuwe Exodus-belofte om Israël te bevrijden. Herinner je nog? De man Legioen genaamd, die bevrijd werd van de onreine geesten. Om te reinigen en te genezen. De bloedvloeiende vrouw, en om op te wekken uit de dood van de ballingschap, het dochtertje van Jairus. En na die 4 machtige daden komt de Heer Jezus, zoals we de vorige maal overdacht hebben, terug in zijn vaderstad in Nazareth. Een kort en schrijnend verhaal dat ons eigenlijk toont hoe dat de Heer Jezus miskend en verworpen wordt door de mensen waar hij mee opgevoed is, opgegroeid is. Afhankelijk zijn ze verwonderd over zijn wijsheid en zijn krachten, maar dit slaat om in een afkeer voor hem. Ze nemen gewoon aanstoot en willen met de Heer Jezus niks te maken hebben, en bijgevolg kan hij daar ook weinig of niets doen. Nu, net zoals Jezus' prediking zijn aanvang nam nadat Johannes de Doper was gevangen gezet, neemt ook Jezus zijn verkondiging na deze verwerping uitbreiding, hebben we gezien. Want de 12 die worden 2 aan 2 uitgezonden in Galilea. Ze zijn bekrachtigd met Jezus' autoriteit om het Koninkrijk van God te gaan verkondigen. En als het dorp waar zij komen hen gastvrijheid betoont en bijgevolg ook gehoor geeft aan de boodschap van het Koninkrijk van God, dan zullen ze de vrede van God ervaren. Maar waar ze geen gastvrijheid betoond worden, en waar hun boodschap geen ingang vindt, waar men hen afwijst, moeten de discipelen tot een getuigenis het stof van hun sandalen afkloppen. Weet je nog? Een zeer ernstig iets, waarmee duidelijk gemaakt wordt dat zij vanaf dat moment, als Jezus vertegenwoordigers verworpen worden, wordt Jezus verworpen, en dan komt het oordeel dat ze vellen over Jezus representanten eigenlijk op hun eigen hoofd terecht, en worden zij verworpen. Dat is zeer ernstig, want ze hebben eigenlijk door dit te doen hun identiteit als behorende tot Gods volk verloochend. Ze hebben de verbonden en de beloftes afgewezen. Ze hebben geen deel aan het Koninkrijk van God, met de daarbij horende zegeningen. Want de Geest van God, die zal alles herstellen. Ja, want de krachten van het aanbrekende koninkrijk zijn zichtbaar. En bij wijze van teken zalven de 12 de zieken met olie en drijven ze onreine geesten uit, hebben we gezien. En dit brengt ons tot het gedeelte waar we in deze avond zullen mee beginnen. We gaan beginnen met het eerste lezen, Marcus 6, vers 14, en ik zou graag lezen tot en met vers 44, omdat die twee gedeeltes eigenlijk bij elkaar horen. Dat zult u wel gauw merken. Dus de discipelen dreven veel demonen uit, ze zalfden zieken met olie en maakten hen gezond. En het is deze uitbreiding van de bediening van de Heer Jezus die koning Herodes ter oren komt. En koning Herodes hoorde het, want zijn naam was openbaar geworden. En ze zeiden, Johannes de Doper is uit de doden opgewekt, en daarom werken die krachten in hem. Maar anderen zeiden, het is Elia. En weer anderen zeiden, het is een profeet als een van de profeten. Toen Herodes dit echter hoorde, zei hij, Johannes die ik onthoofd heb, die is opgewekt. Want Herodes had zelf knechten gezonden, en Johannes gegrepen en hem gebonden in de gevangenis, terwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat gij met haar getrouwd was. Want Johannes had tot Herodes gezegd, het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. Herodias nu had het op hem gemunt, en wilde hem doden, maar kon dit niet. Want Herodes was bang voor Johannes, daar hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hij beschermde hem. En toen hij hem had gehoord, was hij in grote verlegenheid, en hij hoorde hem graag. En toen er een geschikte dag gekomen was, en Herodes op zijn verjaardag een maaltijd aanrichtte, voor zijn rijksgroten en de legoversten en de voornaamste van Galilea, en de dochter van deze Herodias binnenkwam en danste, behaagde zij Herodes en hun die mee aanlagen. En de koning nu zei tot het meisje, vraag van mij wat je wilt, en ik zal het je geven. En hij zwoer haar zeer, wat je mij ook zult vragen, ik zal het je geven, tot de helft van mijn koninkrijk. En ze ging weg en zei tot haar moeder, wat zal ik vragen? En deze nu zei, het hoofd van Johannes de Doper. En ze ging terstond met haast naar binnen naar de koning en vroeg al dus, ik wil dat u mij onmiddellijk op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. En hoewel de koning zeer bedroefd werd, wilde hij om de eden en om hen die aanlagen het haar niet weigeren. En terstond stond de koning een scherprechter en beval zijn hoofd te brengen. En deze ging heen en onthoofde hem in de gevangenis en bracht zijn hoofd in een schotel en gaf het aan het meisje en het meisje gaf het aan haar moeder. En toen zijn discipelen het horen kwamen, zij en namen zij het lichaam weg en legden het in een graf. En de apostelen kwamen samen bij Jezus en berichten hem alles wat zij gedaan en wat zij geleerd hadden. En hij zei tot hen, komt u zelf met mij afzonderlijk naar een woeste plaats en rust wat. Want er waren velen die kwamen en gingen, en ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En zij vertrokken in het schip naar een woeste plaats afzonderlijk, en velen zagen hen weggaan en herkenden hen, en te voet liepen zij van alle steden samen snel daarheen, en kwamen er voor hen aan, en kwamen samen naar hem toe. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote menigte, en werd met ontferming over hen bewogen, want ze waren als schapen die geen herder hebben, en hij begon hun vele dingen te leren. En toen het laat was geworden, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden, de plaats is woest en het is al laat, stuur hen weg, opdat ze naar de velden en dorpen in de omtrek gaan en voor zichzelf iets te eten kopen. Hij echter antwoordde en zei tot hen, geeft u hun te eten? En zij zeiden tot hem, moeten wij voor 200 denaren brood gaan kopen en hun te eten geven? Hij echter zei tot hen, hoeveel broden hebt u? Gaat zien. En toen zij het te weten waren gekomen, zeiden zij 5 en 2 vissen. En hij gebood hun dat zij hen allen in afdelingen op het groene gras zouden laten zitten. En ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen had genomen, keek hij op naar de hemel en zegende, en hij brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij ze hun zouden voorzetten. En de 2 vissen deelde hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd, en zij namen de brokken op 12 korven vol en van de vissen. En zij die de broden hadden gegeten waren 5000 mannen. Hopelijk heb je al een beetje geproefd waarom ik per se die 2 stukjes naar elkaar wilde lezen. En zo niet, kan je er nog een beetje over nadenken. Ik kom er straks wel op terug. Maar als we even het overzicht erbij nemen dat ik je de vorige keer ook al heb getoond, namelijk, kijk, het eerste grote blok na de proloog, Jezus machtige daden en woorden, dat loopt hier bijna op zijn einde. We gaan beginnen in 6 vers 14 en het is ten einde, ja, in 8 vers 21. Het is zo opgebouwd, dit gedeelte, dat het eigenlijk een spiegelbeeldstructuur laat zien. En er zijn hier twee soorten mensen, ja, die je samen nooit in dezelfde ruimte zal aantreffen. Herodes en de Farizeeën. Herodes, hem is het enkel te doen om macht en eer, zo hebben we gelezen. En godsdienst en spiritualiteit, ja, dat interesseert hem niet zozeer, is enkel nieuwsgierig. Maar de Farizeeën, zij zijn echter zeer godsdienstig. Ja, religie, dat is een leven voor die mensen. Dus beiden vormen hier het begin en het einde van een stuk. Het begint 6 vers 14 tot 29. Een lijvig stukje dat we gelezen hebben. Herodes, en we zien dat hij de tekenen die Jezus doet helemaal niet begrijpt. 8 vers 11 tot 13 is dus het ander uiteinde. Dan zien we dat de Farizeeën een teken gaan zoeken bij de Heer Jezus, omdat ze zijn tekenen niet begrijpen. Dus we zien hier twee soorten mensen die eigenlijk twee uitersten zijn van elkaar, die beide Jezus machtige daden niet kunnen vatten en dus Jezus ook niet begrijpen, laat staan dat ze hem ooit zullen volgen. Nu, wat ook nog zo opmerkelijk is, wat ik u de vorige maal niet heb verteld, is dat je hier ook twee reeksen verhalen vindt. Twee reeksen verhalen die zich enerzijds afspelen onder de Joden, namelijk het stillen van de storm en de genezing van de zieken hier. Langs de andere kant heb je hier opnieuw machtige daden, bevrijding van een bezeten dochter en genezing van een doofstomme. Maar het grote verschil tussen die en die is dat dit onder Joden plaatsgrijpt en dit onder heidenen plaatsgrijpt. En Marcus die wil dat we eigenlijk gaan oog krijgen voor de verschillende reacties van deze mensen. Maar toch zal in dit gedeelte de hoofdaandacht gericht zijn op de discipelen, die net als Herodes en de Farizeeën Jezus niet begrijpen, hoewel dat ze dagelijks met hem optrekken. En dat zal een hele belangrijke kwestie blijven voor de komende 4, 5 hoofdstukken. En dus ook een heel belangrijk onderwerp zijn voor ons, want wij zijn toch ook volgelingen van de Heer Jezus geworden die dagelijks met hem optrekken als het goed is? En begrijpen wij samen wat het betekent om de Heer Jezus te volgen? Dat is waar we mee geconfronteerd zullen worden. Het is de spiegel waar we kijken natuurlijk. De discipelen, ik denk dat ik daar geen tekeningetje moet bij maken. En hopelijk zie je al meer en meer het belang van zo'n overzichtje in. Ik weet het, dat lijkt misschien een beetje technisch, maar als je dit niet voor ogen hebt, dan zie je het bos door de bomen niet en weet je ook niet waar dat de klepen langt en waar je de klemtonen moet leggen. Ja. Dus wat tussen haakjes staat hier, is die waarschuwing, het opletten voor het zuurdeeg van Herodes en de Farizeeën, vormt eigenlijk het scharniergedeelte naar het volgende tweede grote blok. Eerste grote deel, Jezus machtige daden en de reis van Galilea naar Jeruzalem. Goed, dan gaan we wat dieper ingaan op wat zich nu afspeelt. Misschien vraagt u zich af waarom in hemelsnaam besteedt Marcus zoveel aandacht aan die terechtstelling van Johannes. En inderdaad, het is zeer opvallend. Marcus besteedt van alle evangelisten daar het meeste ruimte aan. Matthäus, die veel langer is, maakt dit verslag toch een behoorlijk stuk korter. En Lucas, die vermeldt het nog niet eens. Dus dit betekent dat dit voor Marcus wel enorm belangrijk is. Nu, wat is de situatie? Herodes Antipas, die de zoon is van Herodes de kindermoordenaar, die hoort van Jezus, want zijn reputatie blijft maar uitbreiding nemen. En we hebben net vernomen dat dit komt omdat de 12 nu 2 aan 2 uitgezonden zijn. Hè? Dat is het gevolg daarvan, mag ik toch zo stellen, denk ik. Hè? En als u het is opgevallen, zie je dat dit verhaal, hoewel dat het hier nu middenin geplaatst wordt tussen de discipelen die uitgezonden zijn en die straks zullen tot de Heer Jezus terugkeren, zien we dat het eigenlijk, naar de tijd gesproken, zich hier niet op dit moment afspeelt. Wat we hier vinden is eigenlijk een flashback verhaal. Want Herodes, die wordt eraan herinnerd dat hij Johannes gedood heeft, wanneer hij dit te horen krijgt. Dus het is een flashback verhaal. We weten niet wanneer dat dit zich heeft afgespeeld. Maar Marcus heeft het goed gedacht om dit hier tussen te plaatsen. En wat de betekenis daarvan is en waarom tussen die uitzending en die terugkeer van de 12, daar wil ik wel straks iets meer over zeggen. En wat vinden we hier? Wel, als eerste zou ik je willen vragen van, hoe denkt Herodes over Jezus? Inderdaad, hij denkt dat het Johannes de Doper is die is opgestaan uit de dood. Maar lieve mensen, wat is het grote verschil tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus? Wat is het grote verschil tussen hen beiden? Kort gezegd, Jezus deed machtige daden en Johannes niet. Herodes, de theoloog van Israël, meent dat Johannes uit de dood is opgestaan. Nu, er zijn nog andere mensen die er een mening over hebben hier, hè? Anderen zeggen het is Elia. Nu, waarom denken ze aan Elia? Wel, Elia, je kunt dat zien aan het einde van het eerste boek Koningen en het begin van het tweede boek Koningen, doet inderdaad ook toch machtige daden. En van oudsher wordt Elia geassocieerd met Israëls eindtijdhoop. Waarom? Het boek Malachi kondigt aan, zoals we al zo vaak hebben gezien, de Elia die zou komen. Dus die brug tussen Elia's machtige daden en de aangekondigde Elia met het vooruitzicht op Israëls eindtijdhoop, doet sommigen concluderen dat de Heer Jezus een Elia-figuur is. Dus waarom onderstreep ik dit? We gaan hier eigenlijk de vakjes krijgen waarin dat Jezus mogelijk moet passen. Hij is Johannes de Doper die uit de dood is opgestaan. Hij is een Elia-figuur. En we hebben hier ook nog een derde groep die zegt dat hij een van de profeten is. Of anders gezegd, Jezus is een profeet in de lijn van de vele profeten zoals Mozes die aangekondigd had. En wat valt er u op als u zo die drie categorieën ziet? Welke categorie wordt hier niet vernoemd wat hij eigenlijk in de evangelie zou verwachten? Er is hier niemand op dit punt die in Jezus een Messias-figuur ziet, lieve mensen. Toch opmerkelijk, hè? Ik heb je al zo vaak gezegd, messiassen doen dit niet, profeten doen dat niet, maar je ziet dat wat ik heb gezegd toch ook blijkt uit de tekst. Niemand zegt, Jezus is de Messias. De eerste die dit gaat doen is Petrus. En dan zijn we al een heel eind verder in de wegsectie. Ja. Dus Herodes, ja, dat wordt hier twee keer aangehaald, die wordt kennelijk gekweld door gewetensproblemen dat hij Johannes heeft omgebracht. En deze gebeurtenis is ook opgenomen in de Joodse geschiedschrijving, namelijk Flavius Josephus, die vermeldt ook Johannes' executie in zijn historisch overzicht. En de reden die daar opgegeven wordt, waarom Herodes Johannes heeft terechtgesteld, is uit vrees voor een volksoproer. Je moet daar niet bij denken van, oei, dat is tegenstrijdig met wat we hier vinden. Laten we allereerst bedenken dat Herodes, ja, toch wel een zeer paranoïde persoon was, die wat zijn positie betreft eigenlijk bij de minste bedreiging of verdenking iedereen ombracht. Zonder veel pardon. Dus Johannes was inderdaad verantwoordelijk voor toch wat beroering onder de mensen. Dat is duidelijk, denk ik. En in een tijdspanne, heb ik al gezegd, van die 200 jaar rond de periode dat de Heer Jezus geboren wordt, staan er in Israël 12 mensen op die zichzelf Messias noemen en die voor heel wat beroering zorgen. Dus dat hij in Johannes een probleem zou gezien hebben, is voor de buitenwereld heel vanzelfsprekend. Ja. Wellicht zal dit de reden zijn die naar buitenuit bekendgemaakt is. Maar hier kunnen we ontdekken in dit gedeelte wat de onderliggende reden is van de terechtstelling van Johannes de Doper. Zouden daar misschien ooggetuigen aanwezig geweest zijn? Het was heel toevallig en ik kwam het deze week tegen, maar ik zag in Lucas, ik was aan het lezen in Lucas hoofdstuk 8, dat onder de vrouwen die bij de Heer Jezus zijn, daar wel ene Johanna, de vrouw van Chuzas, die zaakwaarnemer is van Herodes aanwezig is. En ik kan me zo levendig voorstellen dat deze man ook wel genodigd was op dat verjaardagsfeestje. Want alle rijksgroten zijn uitgenodigd op dit verjaardagsfeest dat Herodes aanricht. Begrijp je dat ik naartoe wil? Dus dat vinden we heel vaak, dat we eigenlijk insight, information krijgen, omdat er mensen zijn die zich bij de Heer Jezus gaan voegen, zijn die ja, overal zich in die kringen bevonden. Nu, waarom was Johannes eigenlijk gevangen gezet? We hebben gezien in de inleiding, in de proloog, dat hij was gevangen gezet, maar dat werd niet nader bekendgemaakt wat de reden eigenlijk was. Maar hier komt het wel duidelijk wat de reden is waarom dat Johannes in de gevangenis is terechtgekomen, omdat hij kritiek had geleverd op de onwettige huwelijksrelatie tussen Herodes en Herodias. Ruftig in de familie, hè? Het is de vrouw van zijn broer. Kennelijk had Johannes toch wel de moed gehad om Herodes onverbloemd de waarheid te zeggen en je moet het maar doen. Want hoewel dat in die dagen men respect had voor zo'n vastberaden houding, wist men ook tegelijk hoe gevaarlijk dat was, hoe aartsgevaarlijk om tegen iemand die veel macht heeft onverbloemd de waarheid te zeggen. Daar moet je geen profeet voor zijn om dat te weten, hè? Als je zo'n machtswellusteling, zo'n megalomaan figuur, die je ook gaat laten zien hoe ver dat hij doorgedraaid is, als je zo iemand tegen de schenen stampt. En erger was het ook wel om Johannes te beschermen, want er was daar iemand die hem rouw lustte. Herodias. Dus het was ook een beetje ter bescherming van Johannes. Zo had Herodes er nog controle over. Want dat vrouwmens was blijkbaar toch niet gewoon. Als Johannes hier kritiek levert op de onwettige huwelijksrelatie, komt in dit verband ook huwelijk en echtscheiding nog aan bod in dit verdere verhaal? Wel, echtscheiding en huwelijk komt aan bod in Markus hoofdstuk 10, vers 1 tot 12. En dat is een heel belangrijk onderwerp waar ik toch wel wat tijd ga aan geven, eens we daar zijn. En er worden hem dan vragen gesteld door fariseeën. En het is heel opmerkelijk dat die vragen dan naar hem toekomen in gebied van Herodes. Zou er dan misschien een verborgen agenda onder zitten? Want als dit gelukt is met Johannes, zou dat misschien wel een keer de kortste weg zijn voor fariseeën om van de Jezus af te raken als hij de verkeerde antwoorden heeft. Ik kan dat natuurlijk niet hard maken, maar ik vind het toch heel opmerkelijk dat straks ook huwelijk en echtscheiding daar in de regio opnieuw voor de aandacht komt. Net zoals het zo opmerkelijk is, dat in die laatste week van de gerezen men begint hem vragen te stellen over de belasting en de keizer van Rome. Alle middelen waren goed, hé, om de Heer Jezus over zijn woorden te doen struikelen, om hem te kunnen elimineren, mensen. Dat is het klimaat waarin dat de Heer Jezus zich beheeft. Hé. Dat is echt wel dansen op een slappe koord, hé. Als hij wilt gekruisigd worden op een komende dag. Ja, sorry dat ik dat zo zeg. Maar elke dag kon dat bij manier van spreken als Jezus een stap verkeerd had in de laatste dag zijn, die mensen. We denken er zo niet over na, maar dat was wel een realiteit, hè. Nu, inderdaad, Herodias is een zeer moordzuchtige vrouw. Ik heb het eigenlijk al een beetje verklapt waar ik naartoe wil. Kent u zo'n machtige vrouw die een slappe koning in zijn macht heeft en de touwtjes in handen heeft in Israël? En ze heeft het ook gemunt op het leven van een profeet. Maar wat dat Izebel niet in slaagde ten aanzien van Elia, daar zal Herodias wel in slagen ten aanzien van de Elia. Want dit is de Elia, hè, mensen, die aangekondigd was door de profeet Malachi. De bote die vooruitgestuurd werd om Israël voor te bereiden op de komst van Yahweh. Dus dat is geen verstandige zaak, hè, om die profeet om het leven te brengen. Want als ze dit doen, wat hangt hem boven het hoofd, denk je? Zie je de ernst van de zaak? Ik denk dat er heel duidelijk een terugblik in opgesloten is naar de slappe koning en Izebel en dat beiden hier eigenlijk veel gelijkenis vertonen met dit duo. Maar het grote verschil is dat zij de Elia ombrengen. Waar Izebel niet in slaagde, slaagt zij wel in. Deze vrouw is op wraak belust omdat ze inderdaad beschuldigd wordt van overspel. En het is een roofdier. Ze ligt op de loer. En ze gaat haar kans grijpen. Want ja, Johannes wordt beschermd, hè? En ze kan niks doen. Dus wacht ze geduldig haar kans af. En dan, bam, dat verjaardagsfeest is dat van Herodes. En dat is het geschikte moment voor haar. Het zou mij niet verwonderen, dat wordt ons niet gezegd, maar dat het dansje van de dochter door mama gepland is. Dat zou mij niet verwonderen. Dit is een mannenfeest, hè, mensen. Vrouwen zijn hier niet aanwezig, hè, op zo'n feest. Vergeet dat, hè. Dus waarom heb ik die twee stukken van de maaltijd die je de feestmaaltijd van Herodes en de feestmaaltijd die de Heer Jezus aanricht in de woestijn, waarom heb ik die na elkaar willen lezen? Omdat we hier een contrast krijgen tussen twee koningen, twee herdersvorsten komen hier in beeld. Herodes, die hier een feest aanricht voor rijksgroten, legeroversten, de voornaamste van Galilea, mensen die voor hem bruikbaar zijn. En dit mooie feest draait uit op een moord. Zie je dat? Herodes is een vorst die meer begaan is met zijn macht en zijn aanzien nadat hij begaan is met het welzijn van de mensen. Want we gaan weer zien dat hij zelfs geen medelijden heeft met een man van wie dat hij weet dat hij goed en heilig is. Ja. En wat een gigantisch contrast met de Heer Jezus, die andere herdersvorst, die mensen ziet als schapen zonder herder, medelijden heeft en voor hen een maaltijdfeest aanricht voor de vooraanstaanden in Galilea? Nee, voor alle mensen. Zie je dat contrast tussen die beide feestmaaltijden? Want er is ook overvloed, hè, daar in de woestijn. Er is brood en er is vis. En er is gigantisch veel overschot. Ja. Dus het is dat contrast dat je hier heel duidelijk moet zien. Kan je me daarin volgen, mensen? Of vind je dit te ver gezocht? Dus het maaltijdfeest voor de elite hier wordt straks gevolgd door een andere maaltijdfeest voor alle mensen. Ja. En Herodes, leren we hier, ja, is iemand die graag Johannes hoorde. En die heel nieuwsgierig was naar Johannes. Zoals er ook heel veel mensen nieuwsgierig zijn naar de Heer Jezus. En wij zijn er wel blij mee als mensen nieuwsgierig zijn, maar nieuwsgierigheid is enkel nieuwsgierigheid. Dat leidt nergens toe. Zeker niet tot behoudenis. Daar is veel meer voor nodig dan nieuwsgierigheid. Nu Herodes, die vreest Johannes hier. Waarom? Omdat hij verdruipt, maar goed weet wie dat die Johannes is. Hij is een rechtvaardig en heilig man. Dat kon je zo zien aan Johannes. Herodes, de herdersvorst van Israël, allee, is geen herdersvorst van Israël, hij is eigenlijk maar een tetrarch over drie steden, maar ja, beschouwt zichzelf toch als een koning, een omhooggevallen koning. Maar goed, Herodes, die zichzelf koning waant, die vreest Johannes. En wat gaan we zien? Dat zijn vrees uiteindelijk zijn ondergang wordt. Ken je nog zo'n koning in Israël die enorm veel mensen vrees had en dat het ook zo'n ondergang betekende? Inderdaad, koning Saul. Er is een interessante gelijkenis tussen deze beide mannen, die zich allebei zo vastklampen aan hun macht en die eigenlijk hetzelfde einde kennen en gekenmerkt zijn door vrees voor mensen, maar geen vrees voor God. Schrift trekt graag die parallellen, dat je dat heel duidelijk ziet, lieve mensen. Nu, als je zo dit feestje tot u laat komen en erover nadenkt, en een koning die voor zijn verjaardag een geweldig feest aanricht voor al die rijksgroten, voor de legeroversten en al de voorname mensen, en het gaat er nogal behoorlijk decadent aan toe, dat ga je straks ook merken, en je zou in een déjà vu van een ander feest in Israëls geschiedenis. Inderdaad. Koning Ahasveros en koningin Vasti. En dat doet een koning Ahasveros ook zo'n interessante zet. Hè? Hij roept zijn koningin en ze mag haar kroon aanhouden, weet je het nog? En ze mag dansen. Wil zijn vrouw ook een keer laten opdraven als een playboy bunny, zodat iedereen haar kan bewonderen. Het is eigenlijk hetzelfde dat je gaat krijgen. Hè? Dus zie je, dit is een mannenfeest, daar zijn geen vrouwen bij aanwezig. En wanneer dat er dan eentje komt, die een beetje sensueel danst, dan moet ik er geen tekeningetje bij maken, zeker. He? Want wat vinden we hier? Overmand door de drank en zijn hoogmoed. Biedt hij hier tot de helft van zijn koninkrijk aan. Maar voor wat? Ik weet niet of je erover nagedacht hebt. Fondantje? Waarom is die koning bereid tot de helft van zijn koninkrijk te geven? Ja, onze vertaling is heel braafjes, hé. Er staat dat de dochter van Herodes behaagde. Verhit door de drank raakt deze man gewoon opgewonden door deze vrouw. Hij ziet dat wel zitten. Uit met de vrouw van uw broer doet. Waarom zou het niet met zijn dochter doen? Sorry dat ik dat zo zeg, hé. Maar dat is wel zo'n decadente boel daar, hé. En hij is bereid tot de helft van zijn koninkrijk te geven daarvoor. Het is niet maar te belonen voor dat dansje. Wat denk je, dat het een onnozelaar is? Begint het door te dringen? En dan zie je dat ze naar haar moeder gaat. Want ze ziet erin een uitgelezen kans om van die gelegenheid gebruik te maken. Ja, zijn moeder, zijn dochter zeker. Dat blijkt dat ze al er geen probleem mee heeft. Hè? Mama moet de prijs bepalen. Maar dat moet kosten. Ik zeg dat zo omdat je zou zien hoe decadent dat heel dat geval hier is. Hoe walgelijk, dat je er afkeer van krijgt. Daarom vertel ik het u zo in geuren en in kleur. Het is niet dat ik dat graag doe, hè. Ik ken een verdorven geest, maar zo verdorven is het nu ook weer niet. Gebruik maken van de situatie, daar wil ik toch wel even de aandacht op vestigen, want het gaat hier allemaal aan het hof van Herodes om gebruikt worden en gebruik maken van anderen. Al die mensen die hier op dat feestje zijn, weet je waarom dat ze op dat feest zijn? Omdat ze nuttig zijn voor Herodes. Maar als je niet nuttig bent voor hem, dan ga je dat niet zijn. En dat is eigenlijk het ganse leidmotief aan het hof van koning Herodes. Gebruiken en gebruikt worden. En elke opportuniteit is een gelegenheid om te gebruiken. En ik vertel u dat zo, omdat we straks gaan een koning zien die niet zoekt om anderen te gebruiken voor zichzelf, maar inderdaad zichzelf geeft en dient. En bezorgd is om het welzijn van de ander. Maar hier gaat het alleen om de koning en zijn ego. En Herodias en haar ego dat gekrenkt is. Er is een heel mooi bekend Latijns spreekwoord. Ja, je gaat nog Latijns moeten leren hier ook. Quos Deus vult perdere prius dementat. Degene die de goden in het verderf willen storten, maken zij eerst waanzinnig. En dat is bovenal van toepassing op Herodes, die inderdaad waanzinnig is. Herodes leidt aan grootheidswaanzin. En het spreekwoord in Nederland zegt, hoogmoed komt voor de val. Dat is eigenlijk wat het spreekwoord ook zegt. Ik vond dat een keer mooi om dat ertussen te zetten. Het is niet omdat ik Latijn gestudeerd heb, maar gewoon omdat ik dat... Omdat je zou zien dat in die cultuur, ja, die dingen ook niet vreemd waren, lieve mensen... Herodes is waanzinnig geworden en dat betekent zijn ondergang. Want weet je, de ironie van heel het verhaal van Herodes is dat om te kunnen met deze Herodias te trouwen, moest hij van zijn eerste vrouw scheiden. En die eerste vrouw was de dochter van een machtige koning uit Saoedi-Arabië. Aratus noemde die koning. Nu, in die dagen werd er vaak gehuwd en waren het verstandshuwelijken... Politieke huwelijken, en dit was inderdaad een politiek huwelijk. Probleem voor Herodes was dat wanneer dat hij uiteindelijk de scheiding voltrok met zijn eerste vrouw, dat die koning Aratus meteen tegen hem ten strijde trok. Er brak een oorlog uit tegen Herodes. En Herodes die leed een gigantische nederlaag, waardoor hij zwaar in de problemen komt en alles rondom hem begint uiteen te vallen. En tijdens die periode gaat hij naar Rome, want daar gaat hij alsnog zoeken om zijn macht te handhaven, maar ook zijn beroep op Rome heeft rampzalige gevolgen. En uiteindelijk verliest deze Herodes alles. Hij wordt zijn koningschap ontnomen en hij wordt in ballingschap gestuurd. En Flavius Josephus die schrijft in zijn boek dat vele mensen toen geloofden dat dit een oordeel van God was over Herodes omwille van het feit dat hij Johannes de Doper had gedood. Dat is de ganse situatie. Maar goed, ik loop misschien vooruit. Maar Herodes, u merkt, zit hier gewoon in de tang. Hè? Herodias heeft hem in de tang. Met zijn dommigheden. En dan is ze heel direct wat ze wil. Nu het hoofd van Johannes. En hij kan geen kant op. Hè? Hij moet kiezen tussen zijn eigen eer ofwel Johannes redden uit de klauwen van zijn lieftallige vrouw. En wat doet hij? Ja, wat je van hem mag verwachten, hè. Als zijn eer in het gedrang komt, dan kent Herodes geen genade. Geen genade voor een rechtvaardig en heilig man. Hoe groot moet uw ego dan wel niet zijn? En wat gevraagd wordt, geschiet ook. Het hoofd van Johannes wordt haar gebracht op een schotel. En haar wraakgevoelens zijn nu uiteindelijk bekoeld. Ze heeft wat ze wou hebben. Eigenlijk is dat hier een afschuwelijk tafereel. Ik vind dat zo droevig dat dit Johannes overkomt. Maar herinner u de connectie met het vorige gedeelte? Wat overkwam de Heer Jezus in zijn thuisstad, in zijn vaderstad? En wat zegt hij? Hij spreekt over profeten zonder eer. Wel, Johannes is ook een profeet zonder eer. Die een zinloze dood sterft. Wat een verspilling van de grootste profeet die Israël ooit gezien heeft. En nu wordt eigenlijk stilaan duidelijk waarom dat Marcus hier zoveel ruimte aan spendeert. Johannes is niet alleen de voorloper van Jezus in zijn prediking, maar hij is ook de voorloper in zijn dood. Want Marcus die wil ons hier eigenlijk doen inzien dat als politieke macht in staat is om dit te doen met Johannes, wat dan met Heer Jezus? Want als de macht van politiek bedreigd wordt, dan moet alles en iedereen wijken, hoe heilig en hoe rechtvaardig ook. En welke geest gaat er eigenlijk achter die politieke machten schuil? Tegenstander, inderdaad. En inderdaad, ik heb u verteld dat de sterke gebonden is, maar dat betekent niet dat de tegenstander machteloos toeziet in mensen. De sterke is gebonden, dat is een feit. Maar ook onze Heer Jezus zal uiteindelijk het slachtoffer worden van dat de tegenstander in het hart dringt van een van zijn nauwste vertrouwelingen die hem gaat overleveren, waardoor hij in de macht terechtkomt van de geestelijke leiders die hem dan uitleveren aan de politieke leiders, waardoor hij uiteindelijk terechtgesteld wordt. Ja. Dus dat betekent niet dat hij eigenlijk machteloos moet toezien van de zijlijn, hè, lieve mensen. Kijk, toen Hitler uiteindelijk langs twee kanten in de tang zat, wanneer dat de geallieerde machten landen in Normandië en langs de andere kant eigenlijk de Russen steeds dichterbij kwamen, dan zat hij in de tang en iedereen wist op dat moment, de oorlog is afgelopen. Iedereen wist dat. Hij kon nooit of te nimmer die strijd meer winnen. Hij zat gewoon in de tang. Zijn einde was een feit. Maar weet je, dan zijn pas de bloedigste gevechten uitgebroken van de ganse oorlog die de hoogste dodentol hebben geëist. Dus denk dat dat belangrijk is om te zien. Misschien heb ik in de voorgaande studie zeer sterk de nadruk gelegd op het feit dat de sterke gebonden is, maar uit mijn mond ga je niet horen dat de sterke machteloos moet toezien. Maar die twee moet je naast elkaar laten staan. Hij is een verslagen vijand. Zijn einde is nabij. Maar dat betekent niet dat hij machteloos toeziet, hè? Dus nu komt echt wel duidelijk waarom dat Marcus daar zoveel ruimte aan spendeert, dat we dit goed zouden zien en zouden gaan nadenken van, ha, als dit met Johannes gebeurt, de grootste aller profeten, wat zal er dan met onze Heer Jezus gebeuren? Dus wat hier eigenlijk volgt op die vier machtige daden waar we zo uitvoerig bij hebben stilgestaan, is eigenlijk de respons van Jezus vaderstad en de respons van Herodes. Want let eens op de gelijkenis tussen beiden. Wat zeggen de mensen in zijn vaderstad? Waar heeft deze die dingen vandaan? Zulke krachten die door zijn handen gebeuren. Wat zegt Herodes? Johannes de Doper heeft de doden opgewekt en daarom werken die krachten in hem. Zie je dat? Het zijn die machtige daden, hè, mensen? Daar kunnen ze geen kant mee uit. Omdat een enorme gewetensprobleem net, omdat hem Johannes gedood had, een rechtvaardig en heilig man is, dat doe je maar zo, man, niet, Christophe. Hij heel goed weet wie dat die man is, hij met de ogen gekeken hebt, menigmaal mee gesproken hebt, weet dat hij heilig en rechtvaardig is, en hem dan dood voor jouw eer te redden, man, 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 dat achtervolgde je als geen ander, hè. En het is dat je ook ziet, hè, dat hij daaraan herinnerd wordt, hè. Het is een cultuur waar er enorm veel geloofd wordt in geesten, hè. Kan je dat de vorige keer ook al opgewezen? Straks van als de Jezus op het water zien lopen, welke categorie is dat voor? Heest. Ja, maar goed, dan merken we in meerdere evangeliën dat, ondanks het feit dat Johannes wijst naar hem die na hem komt, dat er toch heel veel mensen hun oog vallen op Johannes de Doper zelf, hè, de Elia, Ben jij de Messias, zeggen ze ook. Voor ons is dat allemaal zo duidelijk, maar voor hen was dat helemaal zo duidelijk niet. Mensen, je moet wel rekenen. Ze hadden in de afgelopen 400 jaar geen profeet meer gezien. Hè? 400 jaar stilte, weet je wat dat is? Voor een volk met zo'n traditie? Dus mensen wisten niet direct wat ze ermee aan moeten vangen. Nee, je ziet dat ook. Ja, dat de meningen sterk uiteenlopen. Hè? Want er wordt ook altijd vaak gedacht, Messias, Messias, maar er waren heel veel verschillende visies op hoe dat in de Messias er dan zou moeten uitzien, hè, mens. Zo zie je ook in die reacties dat er daar net totaal verschillend denkt, hè, daarover. Hè? Maar het zijn die krachten, hè, mensen, het zijn die krachten die hen opvallen. En als Jezus de timmermanszoon van Maria maar wijze ding vertelt, gaat er aan niemand overvallen, maar het zijn die dingen waar ze overvallen. Want je mocht over iemand die wijs is, mocht je elk een idee aan, hè? Maar als je die krachten ziet, dan weet je van hoe dat ik over hem denk, speelt niet geen rol, hè? Maar het is wat hij over mij denkt. En dat is het grote probleem. En dat zie je in de wereld van vandaag ook. Er zijn heel veel mensen die zeggen, oh, Jezus was een wijze leraar, het was een goed man en een rechtvaardig man. Maar ze gaan hem niet herkennen voor wie dat hij is. Maar van het moment dat je zegt en herkent voor wie dat hij is, dan weet je dat je niet meer boven hem staat, hè? Maar hij staat boven jou. En dat is het probleem. Dat was het probleem toen, en dat is nog altijd het probleem bij mensen. Mag ik een stukje verder gaan? Want dan zien we inderdaad dat de apostelen nu ineens terugkomen bij de Heer Jezus en hem berichten alles wat ze gedaan en wat ze geleerd hadden. Dus let er hierop hoe verweven dat die verslagen eigenlijk zijn. Je hebt eerst Jezus' verwerping in zijn vaderstad, dan heb je de uitzending van de 12, dan heb je Johannes zijn dood, en nu heb je de terugkeer van de 12. Wat zou dat van de bedoeling zijn? Wel, ik denk dat de boodschap van Johannes, van Marcus beter gezegd is, dat zowel Jezus, Johannes en de 12 allen hetzelfde lot te wachten staat. Want uiteindelijk zijn ook de 12 op één na, apostel Johannes niet, allemaal gestorven als martelaar. Weet goed, lieve mensen, dit evangelie is allereerst gericht aan de gelovigen te Rome. U weet wat hen te wachten stond, die mensen, en wat dat ze al meegemaakt hadden in Rome. Dit was een evangelie ter ondersteuning voor hen ook geschreven. Hè? En als je in zulke situaties zit, dan is het ja toch bemoedigend als je ziet dat dit jouw Heer ook is overkomen, dat dit zelfs hem is overkomen die jouw Heer heeft aangekondigd. Ja, dus het is vooral vanuit dit oogpunt geschreven in mensen. Maar het is niet allemaal kommer en kwel dat ik wil tonen vanavond, want ondanks Johannes zijn executie zien we dat de boodschap van het koninkrijk gewoon steeds verder gaat. Dat er enorm veel mensen op de been gebracht worden. Die 12 zijn uitgezonden, die 12 hebben de bediening van de Heer Jezus uitgebreid, en je ziet dat er steeds meer mensen naar de Heer Jezus toekomen. Dus de boodschap van het koninkrijk wordt steeds verder verbreid. Nu na deze zendingsmissie trekt Jezus met zijn discipelen terug. En hij wil hen wat rust geven. Nou, zo is onze Heer, hij is zorgzaam mee voor zijn discipelen. Maar het punt is, heb je hier gezien met hoeveel woorden dat er hier beschreven wordt, dat die mensen gewoon geen rust kunnen vinden? En wat is Jezus' reactie? Als hij in een boot stapt. En die mensen zijn daar al. Ik ga spreken voor mezelf. Moest ik in zo'n situatie zijn, zou ik enorm gefrustreerd zijn. Als je een moment van rust kent. Maar Jezus' reactie is geen frustratie, hè, mensen. Ontferming en diepe bewogenheid over die mensen. Je moet daar een keer over nadenken. Ik zou zoveel geen begrip kunnen opbrengen, hoor. Dus zie dat bijzonder beeld hier. Neem dat mee, dat zijn schone momenten, dat je ziet wie dat de Heer is. Ja. Diepe bewogenheid, met ontferming over hen bewogen. Hebben we dat al eens tegengekomen, dat de Heer Jezus met ontferming bewogen is in het Marcus Evangelie? Weet je nog in welke situatie? Sorry dat ik lastige vragen stel, maar het is een verhaal, hè, mensen. In Marcus 1, vers 41, bij de genezing van de Melaatse man. Herinnert u daar, was dat ook geen vanzelfsprekende situatie, hè? Als u wilt, kunt u mij reinigen, weet je het nog? Was niet zeker, hè, dat de Heer hem ging reinigen? En toch was hij met diepe ontferming over die man bewogen. Zelfs die remens, dat is toch geen normale situatie, hè? Christophe zegt terecht. Ep en ten, zo zin. En dan is frustratie toch nooit ver af. Maar de Heer Jezus is vol ontferming, diep bewogen over deze mensen. En dat is iets wat dat zo typisch is voor Jahwe de Heer. Hij is befaamd om zijn ontferming bij de Exodus, hoe kan het ook anders, en bij de terugkeer uit de ballingschap. Nu, daarmee wil ik zeggen de nieuwe Exodus natuurlijk. Hè? Want de terugkeer uit de ballingschap, die zo gekend is onder de evangelische christenen van het boek Ezra en Nehemia, dat is geen terugkeer uit ballingschap. Dat is maar een handjevol die terug is in het land. Maar een terugkeer uit ballingschap is, naar de Israëls geschriften, een terugkeer tot God, dat Yahweh opnieuw in hun midden is. Dat is een terugkeer uit de ballingschap. Er zijn voor alles feesten in Israël. Men had het net gehad over het boek Esther. Er is daar ook een feest voor, een Purimfeest. Er is een feest voor de tempel die opnieuw herwijd wordt, nadat de tempel zo lang verontreinigd was. Er is een feest voor de tempelreiniging. En als je hoort van een feest van de terugkeer uit de ballingschap, zijn dat niet. Dus waarom mensen dat niet? Omdat er geen terugkeer uit de ballingschap geweest is. C'est si simple comme bonjour. Ja? Dus als ik spreek van de terugkeer uit de ballingschap, wijs ik natuurlijk op de aankondiging en wil ik u bepalen bij de nieuwe Exodus. Oké? Wel, in Exodus 15 vers 13 vindt u bijvoorbeeld dat Yahweh zijn volk leidde in ontferming. Het volk dat hij verlost had. En let op de bewoording, lijden, ontferming betonen. Dat gaat nog vaak terugkeren. En in Jesaja 49 wordt de nieuwe Exodus aangekondigd. En ik vind het een van de mooiste teksten vanuit dit oogpunt. Ja, net zoals bij de eerste Exodus zij ook geen honger of dorst te lijden hadden, zullen zij nu ook geen honger hebben of dorst lijden. Hitte en zon zullen hen niet steken. Nou ja, dat was bij de eerste Exodus ook zo. Ze zat in de schaduw van de... Inderdaad, ja, zie je? Want hun ontfermer. Het wordt gewoon zijn naam. Yahweh de ontfermer, zie je dat? En wat zal hij doen? Hij zal hen opnieuw leiden. Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. Zie je hoe bekommerd hij is over het welzijn van zijn volk? Zo was het bij de eerste Exodus en zo zal het zijn bij de nieuwe Exodus. Zie je? Psalm 78, vers 52, vers 53. Hij, terugwijzende naar de eerste Exodus, hij liet zijn volk als schapen optrekken, leidde hen als een kudde door de woestijn. Hij voerde hen veilig, zodat zij niet vreesden, want de zee had hun vijanden overdekt. Ja. Yahweh is befaamd in mensen om zijn ontferming. Dus als je hier zo ziet hoe de Heer Jezus vol ontferming en bewogenheid is over deze mensen, moet je niet ver zoeken, hè? Ja. En net zoals Yahweh een ontfermende God was, verlangde hij ook dat de leiders onder zijn volk, in navolging van Yahweh, zijn schapen met ontferming zou weiden. In nummer 27 moet er een opvolger komen van Mozes, en dat is natuurlijk Jozua. En zo wordt het aangekondigd in nummer 27, toen sprak Mozes tot Yahweh: laat Yahweh de God die aan alle vlees de adem heeft over deze gemeenschap een man aanstellen die voor hen uitgaat en die voor hen ingaat en die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaan. Kan je dat al gebruiken in het Nieuw Testament? Johannes hoofdstuk 10, de goede herder die... Komt van hier in mensen. Opdat de gemeenschap van Yahweh niet zal zijn, wordt er gezegd, als schapen die geen herder hebben. Dus zie je wat het probleem is als de Heer Jezus ziet dat zij als schapen zijn die geen herder hebben? Het ontbreekt hen aan leiderschap. Mag ik het zo zeggen? Leiderschap die in navolging van Yahweh zijn schapen met ontferming wijdt. Nu, dat wordt gezegd van Jozua. 2 Samuel 5 vindt hij hoe David uiteindelijk ook erkend wordt door de stammen. En er wordt door de oudste van die stammen tegen David gezegd, ook heeft Yahweh tegen u gezegd, U zult mijn volk Israël wijden. Zie je dat? En u zult tot vorst zijn over Israël. Dus Israël wordt geleid door herdersvorsten, hè mensen? Het zijn herdersvorsten, want ik wil het toch wel een keer onderstrepen, dat heeft vooral met koningschap te maken. Als de Gerezen de goede herder wordt genoemd, wijst dat op zijn koningschap, hè? En niet zo'n beetje romantisch beeld van herder met schaapjes in een nek. Het zijn herdersvorsten, hè? Gods vorsten moeten herder zijn over zijn volk. Waarom? Omdat Yahweh de herder is, de opperherder over zijn volk. En ze moeten in afwachting van Yahweh zijn ontferming betonen, want zijn beelddragers, hè? En hen wijden zoals Yahweh zijn volk wijdt. Ja, ik weet, ik ben dat weer met mijn platen beelddragerschap. Maar je kunt er niet naast kijken, lieve mensen. Dus het hoofdkenmerk van dienend leiderschap is ontferming en bewogenheid over Gods kudde. Na de vallingschap wordt er aangekondigd in de profeten, zal Yahweh God voorzien in een Davidische herde die naar zijn hart een herdersvorst is voor allen. En dat wil ik hier onderstrepen, nee mensen. Ik heb daarnet het contrast geschilderd tussen de Herodes die een feestje aanricht voor de rijksgroten en de Gerezen die een feestmaaltijd aanricht voor allen. Dat is typisch het kenmerk van de Davidische herdersvorst. Ik zal je dat tonen. In Ezekiel 34, vers 23 wordt het al aangekondigd. Dan zal ik een herder over hen aanstellen die hen wijden zal, mijn knecht David, die zal hen wijden, die zal een herder zijn. Zie je dus, het koningschap, herderschap, dat zijn twee zijden van een muntstuk, hè, lieve mensen. Gij toch zijt mijn schapen, zegt Yahweh, de schapen die ik wijd. Gij zijt mensen en ik ben uw God, luidt het woord van Yahweh de Heer. Dus wat merk je dat, alhoewel de Heere herders aanstelt over zijn volk, dan zie je dat hij altijd de opperherder blijft. Dus zie je wat er hier gebeurt? De verwachte Davidische vorst is een herder. Waarom? Omdat Yahweh de herder van zijn volk is. En hij moet zijn beeld vertonen. En David kan ook een herder zijn over Gods volk. Waarom? Omdat hij Yahweh kent als zijn herder. Psalm 23. De Heere is mijn... Ja. Dus daarmee zegt David, de Heere is mijn koning, mijn herdersvorst, die zich over mij ontfermt. Hé? Want dat is ook weer zo'n wollige psalm. Het gaat over vorsten, over koningen, die zich ontfermen over het welzijn van een volk. Sorry dat ik dat een beetje... Maar ik wil dat uit die romantiek halen, dat je de schoonheid daarvan terugziet. Want het is allemaal veel te romantisch geworden. Bekijk 10 boekjes als het gaat over herders. Ga je een koning zien op de kaf staan? Dat is toch erg? Het gaat over koningschap. Maar je ziet toch nooit een koning op de kaf staan? En hier heb je het Ezekiel 37. En mijn knecht David zal koning over hen wezen. Een herder zal er voor hen allen zijn. Zie je dat? Niet alleen voor de rijksgroten. En voor de mannen met naam en faam. Maar voor allen. En wat zal die koning voor zorgen? En dat moet je nu meenemen. Zij zullen naar mijn verordeningen wandelen en naast mijn inzettingen onderhouden. Het een is het gevolg van het andere. Die koning moet daarvoor zorgen. Want die koning is tegelijkertijd voor zijn volk het rolmodel. Inderdaad, inderdaad. En neemt dat mee, want ga je straks nog een vraagje stellen die daarmee verband houdt. Dus bij de nieuwe Exodus zal Yahweh zijn volk opnieuw wijden zoals tijdens de woestijnreis. En nogmaals die heel mooie tekst. Jesaja 40, weet je, is de aankondiging van de nieuwe Exodus. Hè? Jeruzalem, Jeruzalem. Je kent de tekst ondertussen al wel. De aankondiging dat Yahweh terugkomt tot zijn volk. Iedereen moet zich klaarmaken. En zie dus wat Jesaja 40, vers 9 dan zegt. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. En de zogende moeders zal hij zachtekens leiden. Zie je welke ontferming, welke bewogenheid over zijn kudde? Ik vind dat gigantisch mooi. En dan die tweede tekst. Inderdaad, ik heb hem nu al laten zien, maar ik wil hem nu nog een keer laten zien, want ik vind dat zo mooi. Ze zullen geen honger hebben of dorst lijden. Hit en zon zullen hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden. Ik vind dat zo bijzonder dat dat de naam is van Yahweh. Dus ik denk dat ik er geen tekeningetje bij moet maken, lieve mensen, dat Jezus de vervulling is van beide. Hij is Yahweh de ontfermer. En hij is de Davidische herdersvorst, die mensen. Hij is beiden die ons hier getoond wordt.
Ja.
Nu, de menigte is als schapen die geen herder hebben. En vertel me een keer, wat doet de Heer Jezus daaraan? Hij had ze inderdaad niet direct eten geven, maar hij had ze leren. Vind je dat niet opmerkelijk? Hoewel het inderdaad het hoofdonderwerp is hier Jezus' machtige daad, de spijtiging van de 5000, zie je dat Jezus' onderwijs hier wederom eraan vooraf gaat. Maar dat is niet voor niks, hè, mensen. Jezus, die gaat dan het goede nieuws verkondigen van het aangekondigde koninkrijk, het goede nieuws. Die gaat ze evangeliseren, mag ik het zo zeggen? En ik denk dat dit een heel bijzonder licht werpt op evangelisatie. Want Jezus' onderwijs, wat doet hij eigenlijk? Gaat hij leren wat dat ware religie is? Gaat hij hen godsdienstig maken? Of gaat hij hen leren wat dat het betekent om waarlijk mens te zijn zoals God het bedoeld heeft? Hij gaat ze niet in godsdienstigheid trainen, nee. Ze hadden er al genoeg van in Israël die trainen in godsdienstigheid. En dat is wat dat evangelisatie bovenal is, mensen. De zin van het leven aan mensen openbaren. Evangelisatie is zingeving geven. Maar evangelisatie is in onze dagen ongelukkig meestal net het omgekeerde. Evangelisten, als je ze bezig wordt, ze komen precies van een andere planeet. Ze verkondigen een God die heel ver af is. Maar hij is zondors en een hele God. Is het heel waar? Er is een grote scheiding tussen God en zondaars. En pas op, als die dichtbij komt, God, dan is het om u te oordelen, om u met zijn heilige baseballstick LL te verkopen. Nee? Maar ik hoop dat je ondertussen ziet, lieve mensen, dat die beschrijving, dat toch niet klopt met de realiteit. God is geen God van veraf, hij is een God van dichtbij. Hoe dichtbij kon hij komen dan mens te worden onder de mensen? Kan je nog dichterbij komen? Denk ik niet, lieve mensen. Vandaar dat het zo belangrijk is om te zien dat hier vooraf aan die machtige daad van de Heer Jezus gaat hij hen onderwijzen. En waarom doet hij dat? Ja, machtige daden zonder dat er een context is. Zonder een achtergrond wat tegen dat je die machtige daad kunt begrijpen. Het is dan niemand die daar baat bij heeft, hè? Niemand kan die gebeurtenis plaatsen. En vandaar geeft hij hen onderwijs. Ik vind dat zo mooi. Ja, wij, God vol ontferming en erbarming. En als hij onder de mensen komt, is het eerste werk dat hij doet, die mensen die ja, op de dool zijn, het zijn mensen die rondtoon, wat gaat hij doen? Hij gaat ze onderwijs geven. Ja, God wil mensen leren wat de zin van het leven is. Israël dwaalt als schapen, een samenleving dat is een echte puinhoop. Waarom? Omdat er hen niemand leert hoe het zou horen te zijn. De Israëlieten weten niet hoe ze moeten leven. Ze hebben het van niemand gehoord. Het is niemand die er hen in voorgaat. Het is niemand die het hen vertaalt. En de mensen toon daar rond. Zie je dat? En is het vandaag zoveel anders in onze maatschappij, mensen? Onze samenleving is gewoon een puinhoop. En de mensen kennen de zin van het leven niet. Ze weten zelfs niet wie dat ze zijn. En we leven, ja, in een zeer materialistische wereld, de consumptiemaatschappij. Maar het probleem is dat dat eigenlijk de mensen geen echte voldoening heeft. Het schenkt geen zinvolle betekenis aan het leven. En als je dan nog eens voorgehouden wordt dat jij ja, door toeval bent ontstaan, en dat je leeft in een wereld die toevallig is ontstaan, welk vooruitzicht heb je dan nog? En dat is zo belangrijk. Evangelieverkondiging is zingeving. Ja. Mensen kunnen alleen de zin van het leven leren kennen als ze te horen krijgen dat deze wereld waarin ze leven er niet toevallig is, maar dat dat Gods wereld is. En dat de mensen die daarin door God geplaatst zijn, naar Gods beeld uiteindelijk geschapen zijn. Nu, Gods beeld. Hoe ziet God er dan uit? Wel, zie naar de Heer Jezus. Zie naar Hem. En dan ga je zien wat dat betekent om waarlijk mens te zijn. Zie naar de Heer Jezus. Sla Hem gade. Naar zijn handel en wandel. En leer hoe dat je als mens door het leven moet gaan. Dat is hetgeen wat wij de mensen moeten voorhouden. Want wij mensen kunnen enkel leren door naar anderen te kijken. Zo werkt het. En als mensen overhoop leggen met de Heer Jezus, ja, dat ze ermee geen omgang hebben, dat is dat eerste wat ze moeten doen. Want anders gaan ze nooit weten wat het betekent om als mens te leven in de wereld, als je niet eerst, als je overhoop legt met de Heer Jezus, u met hem zelf verzoent, opdat je met hem zou kunnen tafelen, van aangezicht tot aangezicht praten, gemeenschap met hem hebben, en dan ga je zien wat het is, en leren wat het is om waarlijk mens te zijn. En je moet niet wachten tot hij bekeerd zit om met hem aan tafel te gaan. De Heer Jezus is zeer bereidwillig voor gemeenschap te hebben. Je ziet in zijn leven dat hij met tal van mensen aan tafel had die nog niet bekeerd zijn. Maar dat toch zo zeggen, niet? Het is zo belangrijk dat de mensen dit te horen krijgen. Dat de Heer Jezus aan tafel had met allerlei slag van mensen. En wat ik u nu verteld heb, is voor mij dé horizon van waaruit we moeten evangeliseren naar de mensen. Dat er moet gepredikt worden hier op zondag. Dat er moet onderwijs gegeven worden. Ja. Er is te veel religie, er is te veel godsdienstigheid onder evangelische christenen. De Heer Jezus, leert die mensen een religie aan? Nee. Hij leert hen hoe ze moeten mens zijn, als mensen in het leven staan. Ja. Inderdaad. Je leert geen religie. En let er eens op, hoe leert de Heer Jezus? Je hebt zelfs nog de Torah niet nodig. Je leert de mens niet aan de hand van de dagelijkse zaken in het leven. Ik denk dat we daar heel veel van de Jezus kunnen leren. En ik weet de bekommernis naar de zorg van evangeliseren. Maar ik vraag mij af, wat gaan we de mensen vertellen? Wil men ze religieus maken? Ze leren lopen met een Bijbel onder hun arm? Want een aap kan je dat ook aan leren, hè? Maar je is daarvoor geen christen, hè? Sorry dat ik dat zo zeg. Wat is de boodschap dat we gaan brengen? Ik denk dat dat een zeer ernstige vraag is die we onszelf moeten stellen. En dat ik vanavond eigenlijk, ja, echt ook wel voor de aandacht wilde brengen. Want hier ben ik eigenlijk aan het einde van de avond gekomen. Als we het verlangen hebben om te evangeliseren, welke boodschap gaan wij de mensen brengen? Versta je mijn bezorgdheid? Inderdaad. Dus geen God die veraf is, hé? Maar een God die heel dichtbij is, die met ontferming bewogen is over alle mensen. Ik hoop dat we dat meepikken.